Ja, goedenavond dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Heesen en we zijn elke week live tussen 8 en 9 te behoren vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En je kan ons vinden in iTunes. Zoek dan naar Kunst is Lang en abonneer je op de podcast, zodat je kan luisteren precies wanneer jij wil, op welke plek. Misschien in je onderbroek, ergens op de bank, waar het ook is, in de auto. Vanavond praat ik met Gijs Asman. Hij is docent op de Artest Academie in Arnhem. En niet zoals ik vorige week abusievelijk noemde, de Rietveld Academie. Maar hij is bovenal natuurlijk beeldhouwer en tekenaar. En hij weet in zijn sculpturen een fantastische, ja, bijna cartooneske lichtheid te krijgen. En zelfs als het in keramiek of glas is. Hoe hij dat voor elkaar krijgt, ga ik hem zo vragen. Wil je tijdens dit gesprek al wat zien van Gijs? Ga dan naar mrmotley.nl.
Amsterdam FM.
Gijs, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Vind je het leuk om te zijn?
Ja, zeker. Ja. Ja, eervol, fijn.
Nou, heel goed. Heel even kort over jou. Je woont en werkt in Amsterdam. Ik zei het al, je maakt tekeningen, je maakt schitterende gekleurde glazen koppen, je maakt collages, je maakt heel veel keramisch werk. En het tentoonstelling van jou is eigenlijk een soort van wervelwind van materialen, zou je kunnen zeggen. Stel, je mag nog maar één materiaal gebruiken de rest van je leven. Wat wordt het dan?
Potlood en papier.
Ja? Zeker. Dat is de basis?
Ja. Eigenlijk is dat ook wat ik het meeste doe, tekenen. Al is wat ik zeg maar naar buiten breng niet voornamelijk tekeningen, maar vooral sculpturen. Ja. Maar dat is eigenlijk de eerste stap en ook vaak het spannendste gedeelte van het werk. De eerste omzetting van idee of gedachte of interesse naar een beeld.
En dat is de volgorde? Er is eerst een idee en dan zijn er lijnen? Of is het ook wel eens gedachteloos en er ontstaat iets?
Goed punt. Inmiddels kan ik inderdaad gewoon voor een wit papier gaan staan en denken, laat maar komen. Maar ook dan is het wel het proces dat je tot beeld moet komen. Mm-hmm. Dus wat nog, er is niks en dat moet dan beeld. En dat is eigenlijk het meest opwindende gedeelte van het vak wat ik heb.
En hoe vaak lukt dat en hoe vaak lukt dat niet?
Het lukt meestal niet, maar het is ook marathon. Dus het is de dagen in een atelier of als je werkt, dat zijn een soort sprintjes. En als je heel veel sprintjes naar elkaar trekt, dan kun je uiteindelijk ook een marathon afleggen. Maar het is dus niet... Er is niet vaak direct resultaat. Of dat je wat niet erg is. Maar de opwinding zit in het vinden van een mogelijkheid. En niet zozeer dat je in een paar pennenstreken of potloodstreken
een afwerk hebt.
Juist.
Ja, precies, precies. Nou ben jij naast kunstenaar ook gewaardeerd docent, heb ik me laten vertellen. Al bijna 17 jaar. Nou zeggen ze over literatuur, want als dat is wel eens gezegd, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Geldt dat ook voor kunst? En zo ja, hoe geef je dan les in goede kunst?
Ja, ik geloof dat ik dat niet onderschrijf.
Okay.
Maar het is wel een goede vraag hoe je dat onmogelijke beroep in vredesnaam onderwijst. En ik heb zelf een aantal soort eikpunten. Toen ik zelf op de academie zat, toen werd ik op de eerste dag van de opleiding, was er een introductie. En ik studeerde in Enschede.
Mm-hmm. De AKI, geloof
juist.
Ik. Ja.
En alle nieuwe studenten werden meegenomen naar een pannenkoekenhuis in Delden. En Sipke Huismans, de fantastische directeur die de AKI toen had, die hield daar een gloedvol betoog. En de kern van het betoog was eigenlijk dat hij aankondigde dat wij niet zouden worden opgeleid tot goede kunstenaars, maar tot goede mensen.
Ja.
En ik was daar toen nogal chagrijnig over, want ik had me net door twee toelatingsronden geworsteld en ik wilde schilder worden.
Ja.
Maar ik denk eerlijk gezegd steeds vaker dat een opleiding, of dat nou de kunstacademie is of iets anders, zeg maar niet een soort, niet de bedoeling heeft een soort rechte lijn tussen het gedroomde beroep en de beroepspraktijk te zijn.
Mm.
Maar als ik het uitspreek, dan klinkt het heel. Maar om je te laten voelen wie je bent en waar je talent ligt. En het gebeurt zoals het ook met tekenen niet altijd lukt. Je zou kunnen zeggen, veel studenten vinden onderweg ook uit dat de kunstacademie of het beroep kunstenaar
niks voor hen is.
Ja, en eerlijk gezegd is het de opleiding dan niet mislukt. Maar dat eigenlijk zit daarin dan ook de uitkomst wat het dan wel zou moeten zijn. En eerlijk gezegd is dat net zo goed opleiden.
Ja.
Nou heb ik niet de potentie om te beweren dat ik mensen tot goede mensen kan opleiden.
Ja,
studenten
precies.
Tot goede mensen kan opleiden. Maar ik denk wel dat je als docent het vermogen hebt om mensen ervaringen te laten ondergaan, waardoor ze zich beseffen wie ze zijn en wat hun talent is. En vervolgens leren om dat talent te omarmen, wat het ook is, en dat tot bloei te laten brengen.
Maar zit dat dan ook in besloten dat jij kan zien wat iemands talent is? En dat dat alleen nog maar als het ware als een schat naar boven gehaald hoeft te worden?
Soms wel. Ja, ik denk dat je, dus een goed docent, dat is misschien wel een combinatie tussen ervaring of specialisme en het vermogen om ook je eigen beperkingen te onderkennen of te twijfelen. En in die zin heb ik geloof ik niet het idee dat ik de inhoud moet overdragen, maar een aantal obstructies moet opwerpen, waardoor iemand zelf kan ondervinden waar het talent zit of waar die goed in is of waar die helemaal niet goed in is.
Ja. Dus ik wou net zeggen, je bent een soort van coach misschien, maar jij zegt obstructies opwerpen, juist. Je legt eerder barrières neer dan dat je zegt, kom maar deze kant op.
Nou, er is een dat is een beetje een ouderwets voorbeeld. Een vriend van mij die heeft me ooit het voorbeeld gegeven van een beroemd schilderij van de schilder El Greco. In Toledo hangt een altaarstuk van hem en dat wordt gezien als zijn meest belangrijke werk.
Mm.
En van dat schilderij is het contract bewaard gebleven. En dat is een 20 pagina's tellend document. En de opdrachtgever die heeft eigenlijk dat hele schilderij al bedacht. Dus die, daar staat ik zelf graag in het midden met een paarse mantel en mijn vrouw in het blauw rechts boven mij en dan nog 40 paarden.
Oké.
Okay. Tegenwoordig zou je misschien verwachten dat iemand dan zegt van, zeg, als je het allemaal zo goed weet, waarom doe je het dan niet gewoon zelf? En ik denk dat schilderij zo goed is, niet ondanks die opdrachtomschrijving, maar juist dankzij. Dus El Greco moest excelleren omdat alles al bepaald was. En hij moest nog zeg maar een soort niche vinden waarin hij kon excelleren.
Ja.
En dat is niet in wat hij moest doen, maar in hoe hij het kon doen. Nou, de analogie zou kunnen zijn dat je als docent in een opleiding ook een soort gevangenis bouwt. Dus niet vertelt, je moet daarheen.
Ja.
Maar zeg maar de muren van een gevangenis bouwt. En iemand daarmee confronteert en hem zelf laat zoeken waar die dan het gat graaft om eruit te komen.
En dat werkt?
Het werkt
dat je,
soms.
Dat zie je werken, ja.
Het werkt niet altijd. Het is niet een methode die je glansrijk op iedereen kunt plakken, maar het werkt wel vaak. Ja.
En misschien nog even terug dan naar jouw eigen opleiding, om het zo maar te noemen. Wat is dan die gevangenis die voor jou is gebouwd? Of heb je dat nooit zo ervaren zelf?
Nee. Nee, maar dat was het. De vraag is of de gevangenis voor mij had gewerkt. Dat is een beetje. Dat weet ik niet. De Aki in die tijd was een fantastische vrijplaats. Maar heel juist een open klooster dan een gevangenis. En docenten die zich niet frontaal voor je opstelden, maar meer een soort familie was.
Hmm.
En ik heb daar heel veel aan gehad. Maar ik denk ook dat ik. Ik heb me daarna wel vaak afgevraagd of ik niet een aantal vragen mezelf eerder had kunnen stellen als me die niet stelliger voor de voeten waren geworpen. Dat is niet zozeer een verwijt, maar meer dat ik denk, het onderwijsmodel waarin wordt gedacht dat zeg maar de jonge student alles zeg maar uit zijn eigen diepste individuele gevoel kan putten, dat volgens mij kunnen de meeste jonge mensen dat niet.
Want het zit er gewoon nog niet.
Of het vermogen om dat aan te boren is best wel ingewikkeld.
Hm.
En dat ik zeg dat in de overtuiging dat dat niet een soort intellectuele exercitie is, maar dat dat gaat over... het vergt volgens mij moed en durf om niet te denken wat moet, maar om dat te omarmen wat er werkelijk is. En als je, ik weet hoe ik zelf was toen ik 17 was. Ik had helemaal geen zin in wat er was. Ik had een soort droom over hoe dat eruit zou moeten zien.
Yeah.
En dat joeg ik na. Maar onderwijl zag ik voorkomen over het hoofd wie ik zelf was. Kun je me nog volgen?
Ja, zeker. Ja, 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 ja. Wat was het beste advies dat jij zelf gekregen hebt in die tijd?
Ik heb eigenlijk het belangrijkste advies was om naar de vorm te gaan. Ik leefde volgens mij volledig in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Dacht inderdaad dat kunst een soort intellectuele bezigheid was.
Yeah.
En vergat dat er dus ook nog wat... dat
voor de communicatie.
Nou, dat het beeld moest zijn om via te communiceren. En dat het beeld niet een illustratie is van de gedachte, maar dat het beeld het enige is. En dat je daarvoor... een ander soort gereedschap nodig hebt dan om een goede gedachte zeg maar aan te scherpen.
Mm.
Voor een goed beeld heb je eigenlijk dat vergt andere talenten, ander geduld, andere doorzettingsvermogen.
Maar dat is ook een bepaalde kunstopvatting natuurlijk. Dat je kunt ook zeggen, kunst is wel de illustratie van die gedachten. Er zijn hele stromingen van die dat vinden.
Jazeker. Ja.
Dus je had een soort van switch op dat moment, of een soort van inzicht van, hey, dit is niet mijn stroming.
Dat was later, tijdens een vervolgopleiding inderdaad, dat daar een soort idee heerste van kunst moet zich verhouden met het nu, door allerlei onderwerpen uit het nu te omarmen en in te gaan op je moslim zijn, je homoseksueel zijn. Ik kon het ook gewoon niet. En bedacht me ook dat ik het idee had dat een aantal andere waarden daarbij verloren zouden gaan.
Als namelijk het te intellectueel werd en te veel conceptualistisch.
Ja. Nou, met name er daarin een soort kunst ontstond die zich vooral en bijna uitsluitend tot de kunst zelf richt.
Mm.
Dus dat het een soort reflectie is op wat er al is. En ik loop, als ik naar beeld kijk of door een museum loop of in een boek kijk, ik loop daar niet als kunstenaar, maar ik ben daar toch vooral mens. En ik wil ook als zodanig aangesproken worden en niet om een soort slimme... positionering ten opzichte van een ander kunstwerk. Maar gewoon, ik ben heteroseksuele man, ik ben vader, ik ben ik word bijna 50. Nou, als zodanig wil ik gevoed en uitgedaagd worden. En die kunstopvattingen die ik tegenkwam, die voelden voor mij alsof die daarin tekort schoten. Maar het klopt inderdaad dat kan lijken op een vrij regressieve, ouderwetse opvatting. En dat is denk ik ook wel zo. Ik geloof wel dat ik ook een romanticus ben. En het is misschien wel tekenend dat ik een voorbeeld geef om een theorie te illustreren uit de barok. En niet uit het nu.
Leg eens uit.
El Greco is een Spaanse barokschilder. Mm. Dus ik probeer uit te leggen zeg maar hoe ik denk dat kunst functioneert met een voorbeeld uit 16 zoveel en niet uit 2000 nog wat.
Ja.
En
hoe gaan jouw studenten daar mee om of in mee? Want die kunnen natuurlijk ook denken van wat een
nou,
achterhaald...
Ja, terecht. Ja. Nou, ik verexcuseer me regelmatig.
Oh, ja.
Nee, ik zeg er altijd bij, ik ben een romanticus. Ik ben opgeleid in de jaren 80 door docenten die in de jaren 60 zijn opgeleid. Dus daar ben ik erg door bepaald. En het is natuurlijk ook wonderlijk dat iemand van 50 jonge mensen uitlegt hoe het nu in elkaar zit. Terwijl ik eigenlijk een veel hechtere band heb met een aantal decennia geleden. Dus daar zit dat schuurt. En hoe doe je dat? Uitleggen dat je ook niet de wijsheid in pacht hebt. En dat ze vooral ook elders onderzoek moeten doen om en me vooral ook tegen te spreken.
Dus in die zin ben je ook zelf misschien af en toe die barrière die studenten...
Nou ja, dus ik leer niet de inhoud. Ik stel een aantal vragen die volgens mij essentieel zijn, waar je je mee moet verhouden als kunstenaar. Maar ik ga niet over... Ik check het antwoord wel, maar ik dicteer het antwoord niet.
Ja. Tegelijkertijd vind ik dat ook... je zijn het regressief en misschien een beetje ouderwets, maar het is ook wel verfrissend, in een kunstwereld die misschien heel veel over ideeën gaat tegenwoordig. Bijvoorbeeld jouw tentoonstelling in het museum Jan Kühne, hè, in Os. Desalniettemin de liefde, ik zocht even naar de titel. Daar zien we toch heel veel fijn en toegankelijk, direct aansprekend werk. Wat zit daar voor kunstopvatting achter? Ik wilde zo na het eerste nummer wat verder over doorgaan, maar hoe zie jij kunst? Dat is natuurlijk een hele brede vraag, maar wat moet het doen?
Nou, in de eerste plaats, het moet een ervaring zijn. En dat klinkt alsof ik een soort Efteling-attractie bouw.
Yeah.
Maar ik bedoel eigenlijk dat het via je buik binnenkomt en niet via je hoofd. En hoe je daar komt of hoe je dat anderen leert, dat weet ik ook niet precies. Mm-hmm. Maar ik herken wel als ik het in mijn atelier vind.
Wat gebeurt er dan? Is dat ook een fysieke sensatie?
Ja, een soort opwinding of herken ik het, maar in mijn buik en niet in mijn hoofd. Een soort ongemak eigenlijk in eerste instantie.
Maar een ongemak?
Ja. Kijk, als je iets doet wat je al vaker hebt gedaan, dan.
Ja.
Ik kan heel goed fluitend door mijn atelier lopen en denken, oh, gek idee, laat ik er daar eens 20 van maken. Maar meestal is dat geen goed teken.
Ja, het is gemakzuchtig.
Ja, na een week zie ik meestal geen goede werken. Terwijl het andere, dat als je iets doet wat je nog niet eerder doet. Ja, ik pretendeer niet dat ik dat prettig vind. Ik vind het doodeng.
Ja.
En dat herken ik dus als een soort spannende opwinding.
Dus dat is een goed teken, dan moet je die weg in juist.
Ja, dus inmiddels weet ik. Het is een beetje, ik moet er vaak aan denken als ik af en toe hard loop. Ik word nooit 's ochtends wakker en denk, te gek, schoenen aan en lopen.
Ja. Yeah.
Maar als ik er eenmaal ben, dan... Dus het is een... het lichaam zegt nee.
Mm.
En toch moet je het lichaam even negeren. En in het atelier is dat ook zo, het lichaam... zegt, nou, wat is dit nu? Dit kan helemaal niet. En toch zit daar vaak iets wat nieuw is. En daarmee iets opwindends of iets nieuws kan, iets verder kan brengen.
Ja, maar het kan ook een doodlopende straat zijn natuurlijk.
Zeker, ja.
Dat gebeurt ook.
Zeker, nou, of ja, in de meeste gevallen breng ik het werk om zeep. Omdat ik het niet aan kan dat er iets gebeurt wat ik niet onder controle heb.
Ah, ja. Zit dat in jouw persoon of is dat omdat je...
Nou, dat is, kan. Misschien dat... dat klinkt een beetje pathetisch, maar ik denk dat er onder dit alles nogal een pessimistisch mensbeeld ligt. Namelijk het beeld dat de mens vanuit zichzelf niet heel erg geneigd is om te veranderen of te... En aan de ene kant maakt dat ik probeer werk te maken wat poogt als een soort vuistslag te zijn.
Mm.
Dus niet toch wel hard probeert binnen te komen. Maar ik denk ook dat het idee, hoe ik je net probeerde uit te leggen, hoe ik als docent werk, ervan uitgaat dat de mens van nature niet heel erg geneigd is om dingen op te zoeken die ingewikkeld of spannend of confronterend zijn. En dat is geen verwijt, dat is een constatering.
Mm.
En een obstructie is zeg maar een hobbel die je moet nemen. Dus ik begrijp dat iemand die studeert er geen zin in heeft. En het is mijn taak om dat met zacht masseren en duwen toch te laten gebeuren.
Juist.
En zo doe ik dat in mijn atelier ook.
Ja, want dan ben je zelf degene die over die horde moet.
Ja.
Wat blijft er dan over van die adviezen die je aan studenten geeft?
Nou, ik moet wel zeggen dat ik had vroeger een relatie met iemand en die zei mij wel eens... God, dat is eigenlijk ook grappig. Dan Ben je zo'n dag aan het lesgeven, laat je die studenten alle hoeken van de kamer zien. En dan ga je naar je atelier en dan ga je een beetje een aquarelletje zitten maken.
Ja.
En daar zit ook wel wat in. Maar ik denk eerlijk gezegd dat nieuwe dingen doen of radicaal zijn, dat niet, misschien niet zulke grootse bewegingen zijn als die je bij die woorden misschien in eerste instantie denkt.
Mm.
Ik denk inmiddels dat radicaal zijn of iets nieuws doen, dat eigenlijk een steeds kleiner gebied is. En dat niet gaat over hele grote
gebaren.
Nee, maar eigenlijk hele kleine. Het gaat meer over precisie en over eerlijkheid en een compromisloosheid. Maar niet in de zin van dat dan meteen een verkrachtingsscène of een. Dat zit ergens anders.
Ja. Dus die subtiliteit die kan veel meer diepte hebben dan een groots overtrokken gebaar.
Nou, dus dat heb ik niet zo bedacht. Maar bijvoorbeeld, je refereert naar die tentoonstelling in Os.
Mm-hmm.
Ik denk in die zin dat mijn werk meer het karakter heeft van een fuik. Dus dat je ziet het en daar zit een soort, ik hoop, een soort aantrekkingskracht in. En het, als het goed is, hoop ik dat het je naar binnen zuigt. En daar pas ontstaat een soort ongemak of een.
Komt een mokerslag.
Hopelijk. En radicaal, dat voelt, dat heeft soms het cliché in zich dat het andersom gaat. Dat er een soort mokerslag is, dat het zich als iets heel theatraals manifesteert. En ik geloof eigenlijk. Ik denk eigenlijk dat. Ik denk dat de impact groter is als het lukt om het andersom te doen.
Gaan we het zo nog meer over hebben. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Jij hebt meegenomen van Fats Waller, Ain't Misbehaving. Je luistert naar Kunst is Lang, welkom terug. Vanavond is Gijs Asman te gast en hij nam mee van Fats Waller, Ain't Misbehaving. Gijs, waarom dit overigens heerlijke nummer?
jeugdsentiment. Daarover direct iets meer. Maar ik vind ook er zit een soort verneukeratieve toon in. Waller zingt over hoe goed hij zich gedraagt.
Mm.
Tenminste, dat zijn de woorden. Maar er zit een soort slapstick toon overheen. Waardoor je je afvraagt of hij zich werkelijk zo goed. Er zit ook een soort ondeugende toon
ja,
in.
Ja, zeker.
En ik hou er enorm van. En ik vind het. Ik hou enorm van die muziek. Of ook die periode van muziek, swing, van de jazzstroming voor de oorlog. Maar eerlijk gezegd ook dat vermogen om zeg maar niet alleen in het wat je communiceert, hè, de woorden, of de, maar vooral ook hoe.
Mm.
Dus de toon of de atmosfeer, dat je daar de boodschap in kunt leggen. Ah. Dat vind ik een onderschatte kwaliteit in de kunsten.
Ja.
En Waller herinnert me daar. Houdt me bij de les, zal ik maar zeggen.
Ja, want volgens mij is dit, als je dit zoekt op Spotify, is het door heel veel andere artiesten ook gedaan. Dat is best wel een bekend nummer, geloof ik. Een soort traditional of standard. Maar juist daarin, en dat is de analogie met wat je net zei, zit natuurlijk wel de toets van de meester.
Zeker.
Maak je het verschil.
En er is nog een sentimentele. Dit was de muziek die mijn vader vroeger draaide toen ik nog thuis woonde.
Oh ja, want je zei jeugdsentiment, maar je bent niet van voor de oorlog, volgens mij.
Nee, zeker niet. En ik ben altijd benieuwd of. In de kunstgeschiedenis worden kunstenaars heel vaak gepositioneerd via hoe ze zich verhouden tot vorige kunststromingen. Waar ze het positioneren. En ik vraag me altijd, ik ben altijd benieuwd als je kijkt waar de band die een kunstenaar met zijn vader of zijn moeder heeft. Mm. Volgens mij kun je daar net zoveel uithalen. En niet zozeer hoe iemand zich verhoudt tot de kunstjes, maar wel welke codes iemand aanhoudt. Of in welke beeldtraditie iemand past. Of welke dogma's horen bij het werk.
Ja.
En om dit even wat praktischer te duiden. Dus je hebt net mijn werk erg mooi beschreven of gekarakteriseerd.
Mm.
En dat is waar. En iets platter zou je ook kunnen zeggen. Ik ben voortgekomen uit een vader en een moeder. En die vader was patholoog-anatoom in zijn werkzame leven, obsessief geïnteresseerd in de Holocaust. En een moeder die is grootgebracht door een katholieke vader en een gereformeerde moeder.
Okay.
En ik denk dat ergens in die spanning tussen beeld en woord, katholiek en gereformeerd, mm-hmm. en ook zeg maar die anatomie bijna als een soort metafoor voor het kunstenaarschap, namelijk het ontleden van de wat er zeg maar achter de façade zit van de mens.
Yeah.
En ook zeg maar in het perspectief van de grote thema's. Ik, nou ja, daar zit volgens mij net zoveel.
Daar ben jij het product van en dat, dat
ja,
is
en ik ben ook het product van de jaren 80 en de verhalende figuratie die in de jaren 80 opkwam en enzovoort.
Ja.
Maar dat ook.
Ja, en heeft dat voor jou waarde? Want je kunt ook zeggen, oké, dat is een gegeven en daar doe ik verder niks mee. Of buit je dat uit en zet je dat in?
Nou, ik leg studenten altijd uit en dat hou ik mezelf ook voor. Wat je nu doet is dat je biedt dit aan als een keuze. Hè, dus er zijn, je staat op en er liggen allerlei een soort panorama aan mogelijkheden voor je.
Yeah.
En nou, eens even kijken wat vandaag goed of wat goed uitkomt of wat passend is.
Yeah.
Ik ervaar niet dat er veel te kiezen is. En dat zeg ik niet depressief of maar uiteindelijk valt er helemaal niet zoveel te kiezen. De taak is je te verzoenen met dat wat werkelijk relevant is en wat onontkoombaar is.
Hmm.
En ik noem dit als onontkoombaar. Maar er zijn misschien mensen die andere dingen onontkomen zijn. Maar dat idee van kiezen, dat...
Daar geloof je niet in?
Nou, nee.
En over dingen gesproken die onontkoombaar zijn. Moet jouw kunst daarover gaan? Moet jouw kunst ook gaan over, ja, over de dood, over de liefde, over alles wat wij hier hebben?
Ja.
Waarom? Want dat is natuurlijk ook wel een specifieke opvatting. Het kan ook over vergezichten gaan of ideaalbeelden of iets ver weg.
Oh, nou, kijk, ik vind eigenlijk dat kunst moet gaan over het leven. Dat het daarin ook functioneel moet zijn. En dan bedoel ik niet functioneel als een kopje dat je eruit kunt drinken, maar dat het een rol moet hebben in wat wij hier meemaken. En ik denk dat het leven, om het zo maar even pathetisch te zeggen, als je wil verhouden met het leven, dan is het onontkoombaar dat je je ook verhoudt met de dood. En met hoop en verdriet en liefde en... en het is niet dat ik daar nu soort... Ik pretendeer niet dat ik daar nu hele nieuwe inzichten in verschaf.
Hmm.
Maar wel dat ik van mezelf eis dat ik me daarmee verhoud. En niet me laat verleiden tot een soort gerommel in de marge, een soort gadgets maken. Maar, en of het ook lukt om daar iets essentieels over te vertellen.
Dat is het tweede natuurlijk.
Nou, dat is ook, ja, heel eerlijk gezegd, dat klinkt een beetje plat, maar dat is niet aan mij. Dat kun jij beter beoordelen. Mm. En ik denk dat die, mocht ik daar iets over te melden hebben, dat dat niet zit in, zeg maar, wat ik daarover vertel. Maar heel eerlijk gezegd, meer in de toon waarop ik dat doe. Daarom vond ik je beschrijving net heel accuraat.
Mm.
Dus je zou kunnen zeggen, je gaat naar een tentoonstelling, je ziet een schedel of je ziet een blote vrouw. En als je een schedel ziet, dan zou je kunnen denken, dat werkt, het gaat over de dood. En dat is niet onwaar, maar heel eerlijk gezegd, de toon waarmee ik dat doe, en daar zei je iets over als blijmoedig of luchtig, dat is volgens mij veel essentiëler. Dus dat je een soort omgang met het onderwerp is eigenlijk de omgang met die onderwerpen en niet het onderwerp zelf.
Dat vereist een soort, nou ja, gecombineerd met eigenlijk het onderbuikgevoel waar jij op richt.
Mm-hmm.
Maakt dat, en dat is denk ik deel van waarom ik het zo leuk vind, dat je niet een soort van geschoolde kijker hoeft te zijn om iets met jouw kunst te kunnen.
Nee.
En dat is ook wel eens prettig, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou, ik kan me herinneren dat ik op de... Dat wat voor mij een openbaring was dat ik op de middelbare school les kreeg over 17e eeuwse stillevens. En dat iemand eigenlijk heel simpel kon uitleggen dat je die prachtig geschilderde stillevens gewoon kon zien als een mooi plaatje. Dat je gewoon kon denken, hey, te gek geschilderd. Top. Mm. Maar dat als je je verder verdiepte, dat je ook kon denken dat al die voorwerpen op dat stillevens als een soort metafoor gelezen konden worden. En dat daar een soort verhaal in te lezen was. Ja. Dus als je je verdiept, dan is er nog iets.
Ja.
En namelijk... de boodschap, alles is eindig. En dat als je daar dan nog verder op inging, dat daar een soort theologische tweespalt in te zien is. Namelijk dat je kunt denken van, nou, dit is predestinatie, hè? Mm. Wat zouden we nou nog doen? Want het is toch allemaal...
ingevuld.
Maar je zou kunnen zeggen, zeg, zolang het nog duurt, neem het ervan. Juist. Dus een oproep om het leven uiterst serieus te nemen. En dat beeld, dat je dus als een soort decor in een theater, dat er lagen zijn en dat de ene laag niet beter is dan de andere, maar dat er zeg maar in verschillende manieren daar een soort omgang mee te vinden is, dat is wat ik hoop dat ik ook kan.
Ja, en je had het voor het liedje even over de fuik die je probeert op te stellen, dus het moet een soort van aantrekkelijk, het is vaak mooi gekleurd, het moet een soort van eenvoud uitstralen.
Ja.
En daarna kom je in een soort van gedachtegang en probeer je die lagen daarachter ook te vinden.
Ja, voor wie daarin geïnteresseerd is. Ja.
Als jij zegt kunst moet als een soort van moet een functie hebben eigenlijk, hoe kunnen we dan kijken naar de collages bijvoorbeeld die te zien waren in Os, hè? Die jij stuurde naar je geliefde en andersom. Ja. Is dat dan zo, volgens mij is dat dan het perfecte voorbeeld van zo'n...
Zeker, ja. Bijna.
bijna perfect, daar doe ik het ook voor.
ik stuur mijn geliefde elke dag een collage. En tenminste, ik probeer dat dagelijks te doen. En dat is aan de ene kant is dat een soort ritueel. Wij hebben elkaar leren kennen toen we al ouder waren. En daarmee kwam ook het besef dat dat bijzonder is. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je iemand vindt waar je zo verliefd op kunt zijn. Mm-hmm. En dat nooit voor gewoon aan te nemen. Dus elke dag vieren. Het is ook af en toe gewoon een flauwe mop. En het is ook wat sommige andere kunstenaars doen met schetsen. Het zijn een soort vingeroefeningen om onderwerpen af te tasten. Maar die dingen zijn eigenlijk niet bedoeld als... waren nooit in eerste instantie bedoeld als kunstwerk. Die waren een soort privé... En in Os heb ik besloten om 800 van die collages te laten zien. Dus ik heb die van haar teruggevraagd. Mm-hmm. En opgehangen. Als een soort, als een soort context. Hè. Dit is de gedachtenwereld van de maker. Maar tegelijkertijd ook als een... Het is een beetje een pathetisch voorbeeld. Maar je hebt in de late middeleeuwen heb je... In de religie komt er protest tegen de geritualiseerde katholieke kerk. Waarin alles voor ons codes en eigenlijk... het geloof zelf een beetje verloren is gegaan.
Okay.
En voordat er een afsplitsing kwam van het protestantisme, heb je binnen de katholieke kerk een aantal stromingen die zeg maar gewoon bij de kerk bleven, maar teruggingen naar een heel praktisch beleiden van het geloof. Dus liefde, wat is dat nou eigenlijk? En die gingen dus de straat op om dat op een zo platte, praktisch mogelijke manier letterlijk te gaan uitvoeren. En dat is eigenlijk wat mij... Dus een klein, direct, praktisch.
Ja.
En een soort directe vorm vinden voor geloofsovertuigingen. Dus dat is niet een soort abstractie of een geritualiseerde vorm. En dan denk ik even een beetje plat. Katholieke kerk is gelijk aan beeldende kunst. Mm. Dus de geritualiseerde vormen. En ik, voor zover dat mogelijk is, probeer ik terug te gaan naar... Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En die collages, die waren in die tentoonstelling vrij effectief om te duiden. Liefde, hoe doe je dat? Nou, zo. Elke dag een kwartier uittrekken om een diepe boodschap, een flauwe grap, een mooi plaatje. En iets alleen maar voor die persoon.
Ja. Ja, schitterend. Met een fantastisch resultaat. Wat ik ook nog een hele mooie vind, en dat is ook een soort van rode draad volgens mij in je werk. Je vanitas werken. Hè, wat ja. Een soort van portretten zijn van... mensen die jij lief hebt.
Ja.
Maar dan in een beeld gevangen.
Ja.
Hoe ben je daar opgekomen? Waarom is dat zo ingericht? Waarom is dat erin geslopen?
Nou, ik... ik zat op de Rijksacademie. En ik was enorm trots dat me dat gelukt was. Dat ik op dat zo prestigieuze instituut binnengedrongen was.
Ja.
En ik had eigenlijk... op de een of andere manier had ik gedacht dat het daar zijn al voldoende was om iets op gang te brengen.
Oh ja.
En het was vreselijk. Want ik kon het gewoon niet. En met name, zeg maar, de obstructie die zij opwierpen. Mm. Namelijk, ja, je bent kunstenaar en je hebt het nu. Zet je tanden er maar in. En ik kon het gewoon niet. Dus terwijl ik dat eindeloos aan het proberen was... was mijn beste vriend jarig. En ik maakte een cadeautje voor hem van klei. Met het idee, het is mijn beste vriend. En, maar hij haat kunst.
Yeah.
Dus ik geef hem een kunstwerk.
Uh-huh.
En ik probeer hem ook nog iets te vertellen... wat ik als beste vriend best lastig vind om zo te vertellen.
Yeah.
Dus ik stop dat ook nog even in dat beeld. Namelijk, gedenk. Er is meer dan literatuur en drank.
Ah, dat waren zijn hoofdbestanddelen in het leven.
Nou ja, dus hij wetenschapper, dus geen kunst, geen beeld, maar het woord. En wij ontmoeten elkaar uitsluitend in het café. En dus het is eigenlijk begonnen als grap, die ik zelf eigenlijk niet serieus nam. Of tenminste als een soort cadeautje. En eigenlijk pas na een tijdje, toen ik terugkeek, realiseerde ik me dat het eigenlijk verreweg het beste ding was wat ik gemaakt had over het jaar. En toen de grap serieus uitgebouwd tot een grote reeks werken waar ik sinds 1992 aan werk. Ja,
ja, want er zitten schitterende dingen bij.
Dank.
Hoe vat je dat? Dit klinkt bijna als een soort van als iets wat iedereen thuis zou kunnen doen, zeg maar.
Nou, dat is ook. Over onderwijs of workshops gesproken. Als je aan mensen vraagt, vertel me wie het meest dierbaar is. En wat zou je die persoon nou, wat zou je die nou willen vertellen? Of wat is het? Welke herinnering aan die persoon is eigenlijk zo bijzonder? Vat die persoon heel goed samen? Iedereen weet meteen waar het over gaat. Mm. En dan kun je heel simpel zeggen, oké, dan probeer dan een voorwerp te bedenken wat bij die gebeurtenis hoort. En als je die voorwerpen bij elkaar zet, dan krijg je een soort stilleven. Wat eigenlijk te lezen is als een portret van iemand. En dat, ja, dat weet, iedereen weet meteen over wie die het wil hebben. En wat zo relevant is aan die persoon. En dan, dan is het nog wel de vraag hoe je daar ook nog een goed beeld van kunt maken van zo'n anekdote.
Ja, precies. Want de cynicus die zegt dan, ja, dat is leuk bedacht, maar dat is een soort van hallmark kaart in een beeld gevat of zo.
Ja, maar goed.
Is dat kunst?
Nee, dus de hallmark kaart is geen kunst. Maar ik ben wel geneigd om te denken dat de cliché die daarachter zit eigenlijk relevanter is dan de hallmark kaart doet vermoeden. Hmm. Dus je zou de vorm... intelligenter of gelaagder of grappiger of...
Unieker natuurlijk, ja. Ook, bijna per definitie. Ja.
Maar er zit in de cliché, dat is de andere waarheid, in de cliché zit een grote waarheid besloten. En ik heb soms het idee dat in de kunst dat wordt onderschat. Of dat, het moet een goed beeld worden en het moet uniek zijn. Maar ik denk dat het begint... daaronder met het verlangen om je te richten tot een mens of tot het mens zijn.
Mooi. We gaan even luisteren weer naar muziek. Je hebt nog een nummertje meegenomen van The Gun Club, My Man's Gone Now.
Quiet footsteps climbing up the stairs. everything, morning, noon, and evening, and I'm all alone now, since my man is
is een lekkere blues piano, meegenomen door Gijs Asman, The Gun Club met My Man's Gone Now. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst, in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Ja, Gijs, we hadden het al even over die tentoonstelling in Os, hè, Jan Kuhnen. Er zat een soort van lichtheid in en misschien ook wel een soort van naïviteit. Je zei eerder al, mijn werk fungeert als een fuik, althans in het ideale geval. En je komt bij diepere lagen daarna. Ik heb ook wat recensies gelezen en het woord naïef viel daar ook in. Is dat iets wat jij herkent, naïeve kunst?
Dat kun je zeg maar op verschillende manieren duiden. Ik refereer heel expliciet naar niet-modernistische kunststromen. Dus bijvoorbeeld in Os daar hingen een soort processievaandels. Er waren een aantal werken die heel expliciet refereerden naar kunst van psychiatrische patiënten. Mm-hmm. Volkskunst. Er waren hele grote schepen in flessen. Dus naïef in de zin van niet mainstream of modernistische kunst. Ja. En naïef heeft ook een beetje het woord onnozel. En nou heb ik net enorm mijn best gedaan om uit te leggen dat er een soort, dat ik hoop dat er een soort gelaagdheid of een soort diepte in zit.
Yeah.
Dus dat je publiek niet aanspreekt in een soort versimplificeerde vorm, maar dat je de complexiteit van het leven zelf probeert te vangen in een werk. Dus die naïviteit die herken ik niet. Maar misschien wel in de zin van dat het soort onderwerpen als liefde en hoop, dat die misschien worden gezien als naïef.
Nou ja, je zou kunnen zeggen, het is naïef om nog in liefde te geloven of zo. Of om daar werk over te maken.
Really? Dat lijkt me eigenlijk het enige wat dat toe doet. Niet naïef, zoals mij de enige taak die er is.
Maar misschien wel tegen beter weten in, of in ieder geval
juist
in zwaar weer. Laten
nou
we
ja,
zeggen.
Dan ja. Is dus de vraag hoe.
Ja.
Nou, dat is dat wat de hoop was, dat de tentoonstelling daar wellicht iets zou kunnen vertellen of misschien iets zou kunnen duiden. Bijvoorbeeld die kaarten waren daar te zien.
Leg even uit de kaarten voor mensen die ze niet.
Ja, dus voor het muziekje heb ik verteld over de collages die ik elke dag maak.
Ja.
Dat is zeg maar een misschien ook wel naïef, een soort dagelijkse huisvlijt als een teken van visueel teken van liefde. Er waren een aantal zalen met werken waar zeg maar de productiemethode eigenlijk onbeschrijfelijk arbeidsintensief was. En dus toewijding is ook een vorm van liefde.
Ja.
Dat is ook onnozel. Maar dat was ook een poging om dus liefde te tonen, niet via het concept, maar in de wijze waarop het gedaan was. He, dus ik had er hing een vaandel dat gemaakt was van rouwstof uit Spakenburg. Dat is heel mooi donkerblauw-zwart gekleurde stof.
Mm.
En ik had er delen van rokken en vesten en mutsen had ik aan elkaar gezet. En ik had geprobeerd dat zwarte vlak weer zo rein wit te maken door het te bedekken met een onbeschrijfelijke hoeveelheid parelmoerknopen. Daar zit iets onzinnigs in. En iets onbeschrijfelijk. Het heerlijk werk.
Mm.
Maar ook best wel veel werk.
Ja.
Ik denk dat in die toewijding zou je ook een soort... een religieus woord ervoor is devotie.
Ja.
Daar zit ook een soort liefde in.
Ja.
En op dat vaandel stond overigens ook stonden, aan de ene zijde stond het woord liefde. En precies op de achterzijde, op dezelfde plek, stond het woord wraak. Ook in knoopjes. Dus een soort spel tussen... dus een soort herkenbare, volksvlijtige vorm. En daarin nog een soort anekdote die, ja, die misschien ook nog een... iets kan opleveren.
Ja, zeker.
Een antwoord op de vraag?
Ja, zeker. Ja. Nou ja, en ik hoor en snap aan alles dat het gaat om de manier waarop het gebracht is en dat daarin zit.
Ja. Ja.
Waar kunnen mensen die heel enthousiast zijn geworden nu, waar kunnen ze jouw werk nog meer gaan zien?
Er is nu in Den Haag bij Galerie Nouvelles Images nog even een tentoonstelling te zien die het 55-jarig bestaan van de galerie viert. Daar staan een aantal werken van me. En er zijn veel werken in de openbare ruimte die ik heb gemaakt. In Amsterdam is er in de Watergraafsmeer een grote keramische poort. En ja, op verschillende andere plekken ook. Daar.
Wat is nog iets wat jij in een nabije toekomst gaat maken? Of wat je wil gaan maken? Waar richt je je nu op? Net die mooie tentoonstelling gehad, maar wat komt er nog aan?
Moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat... dat ik eigenlijk geen plannen heb. Ik heb alleen een lege agenda. Dus ik heb me... Die tentoonstelling in Oost, dat was ik heel erg blij mee. Maar die voelde wel ook een beetje als een afsluiting.
Mm.
Van 20 jaar werken. En ik heb nu een agenda voor me waar geen expositieverplichtingen zijn. Een beetje met het idee dat het dat ik 20 jaar en met name de laatste jaren keihard gewerkt heb. Maar dat er even een periode van bezinning... opnieuw en eigenlijk vanuit het maken en minder, dus minder productie, meer onderzoek.
Mm-hmm.
En wat dat dan moet worden. Ik heb zelf het idee dat ik wel met het woord beleid dat het minder kunstig moet zijn en over het leven moet gaan.
Mm-hmm.
Maar dat ik toch ook zelf nog wel gebukt ga onder allerlei conventies. En dat het daarin harder en door eerlijker kan. Dus er zitten allerlei concessies in die met de dogma's van het kunst maken te maken hebben. Mm-hmm. En volgens mij kan het daar nog veel kaler en onaangepaster. En dat bedoel ik niet gek of obscuur, maar onaangepaster doordat het meer is, meer is zoals ik het had bedacht.
Ja.
En minder gedacht naar hoe het in de kunst moet landen.
Terwijl je dat toch al heel sterk doet. Voor mijn gevoel. Het is ontzettend openhartig en kwetsbaar ook wel. Voel je dat zelf niet zo?
Nou, nee, ik heb het idee dat ik daar... dat bijvoorbeeld in Os waren een aantal werken die refereerden naar processie. En dus er waren beelden die stonden op karretjes.
Mm-hmm.
En vaandels die bedoeld waren om buiten gedragen te worden. En dat, ik moet zeggen, het zag er hartstikke goed uit. Het was toch een dode processie in een museumzaal. Niet slecht. Maar daar zit eigenlijk een belofte in naar iets wat werkelijk naar buiten. Of nou zie ik mezelf die beelden nog niet zo door de straten trekken. En, maar ik heb toch het idee dat daar nog een stap wacht die ik moet nemen.
Het kan vrijer nog.
Ja,
maar er
ja.
is nog een hele lege agenda voor je, dus dat gaat ongetwijfeld lukken. Ik kom dan alsjeblieft terug als die weer gevuld is.
Graag.
En er weer te vertellen is. Dit was Kunst is Lang. Ben je nou benieuwd geworden naar het werk van Gijs? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. Volgende week hebben we even geen uitzending in verband met Pasen, maar daarna zijn we er weer. Tot over 2 weken.